Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis, die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Dit is de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Hein Keizer.
Een hele goede middag. Pim Cede die zit op een boerderij, dus ik mag de honneurs waarnemen. Mike Verwij zit hier tegenover mij.
Zorg boerderij?
Nou, dat ga ik niet vanuit, toch?
Weet ik
misschien niet. Dat hij vrijwilligerswerk gaat doen. Okay. Ik heb eigenlijk geen idee. Ik heb nog niet met hem gesproken. En Valentijn die zit voor zijn kunstgrasveld in Honserlusdijk.
Of een afkikkliniek.
Pim in een afkikkliniek?
Ja, afkikken van afkikken.
Van alle aandacht.
Van kick-off.
Van ons.
Van ons. Nou, dat is toch niet nodig. Ja. Jullie zijn wel verslavend goed.
Kijk, hij mag blijven.
Ja.
Eerste compliment in de eerste 40 seconden is gegeven. We hebben heel veel te bespreken. Het is een kolderiek voetbalweekend geweest. Ik neem aan, Mike, dat jij bij PSV Ajax aanwezig was. En ik wil meteen met de deur in huis vallen. Wat had PSV wel, wat Ajax niet had in die wedstrijd? Behalve de 3 doelpunten.
PSV was ready, hoorde ik. En Ajax niet. Zei Jurgen Timmer, ik vind het onbegrijpelijk dat je in zo'n wedstrijd niet ready bent.
Mm-hmm.
Maar bij Ajax bleek eens te meer dat deze selectie gewoon compleet uit balans is.
Mm-hmm.
En als je dan ook nog Alvarez en Kudus mist. Het is eigenlijk heel schrijnend dat je nu zegt dat je Alvarez mist. Ja, dat had je 3 jaar geleden natuurlijk ook niet kunnen bedenken.
Nee.
Maar PSV was zeker in de beginfase gewoon veel feller. Zette hoog druk. Daar had Ajax ontzettend veel moeite mee. En bij Ajax waren er echt heel veel spelers ondermaat. Ik denk dat Kenneth Taylor, Davy Klaassen en Steven Bergwijn, ook Berghuis, toch wel met het schaamrood op de kaken zijn wakker geworden vanochtend.
Ja, Valentijn, is het dan zo dat stel ze hadden Alvarez wel gehad, die natuurlijk geschorst werd de wedstrijd voor tegen Emmen, met zijn 50 gele kaart, of ja, het is een 10e gele kaart, maar weer 50 gele kaart voor dit duel, dat het met Alvarez wel goed zou zijn gekomen, mocht hij wel hadden kunnen spelen?
Dat zeg ik ook niet, hè? Maar
Nee, dat weet ik, dat reken je ook niet aan. Maar denk jij dat de missing link zou zijn geweest voor Ajax en Heitinga?
Nee, dat geloof ik nooit. Dat geloof ik niet. Nee. Het is wel heel treurig als Ajax zich moet excuseren dat voor de nederlaag, omdat er Alvarez er niet bij is. En ook Kudus. Hè. Kudus die heeft een goede periode in het begin van de Heitinga gekend. Maar dat waren ze allemaal tegen de mindere tegenstanders. En daarvoor is ze natuurlijk ook bijna niet aan te pas gekomen. Dus ja, vind ik ook een beetje overdreven om iedere keer maar terug te vallen op Kudus. En ja, Alvarez sowieso. Alvarez natuurlijk sowieso.
Hey, maar je zegt inderdaad dat je niet terug moet kunnen vallen op Alvarez en Kudus zijn er niet bij. Je bent niet ready. Dit is toch in feite een wedstrijd van bijna 40 miljoen, Mike. Hoe kan je dan niet ready zijn?
Ja, het is krankzinnig. Vaak lijkt het ook of je niet ready bent. Maar als je de doelpunten weggeeft zoals Ajax ze weggaf.
Mm-hmm.
Kijk, bij die eerste goal ziet Hato, trouwens verreweg de beste man aan Ajax zijde. 17 jaar.
Zeg wel genoeg, hè?
Ja, dat zegt heel veel. En ook misschien wel dat Ajax toch maar weer eens die hele jeugdopleiding moet gaan reorganiseren en zorgen dat de talenten vanuit de eigen opleiding komen en niet lukraak in Europa worden weggekocht. Die ging in de fout bij de eerste goal, maar als je dan ziet hoe Luc de Jong gedekt wordt, je weet toch dat Luc de Jong levensgevaarlijk is in de lucht. De eerste goal wordt weggegeven, tweede goal is die penalty. Nou, dat is een assist op de penalty van Brobbey. Ja, als je zo verdedigt, dan ziet het er ook heel slecht uit en dan lijkt het of je niet ready bent. Maar PSV was gewoon iets minder slecht dan Ajax. En daardoor zag het er beter uit dan bij Ajax, want het was echt erbarmelijk.
Valt Heitinga dan iets te verwijten qua motivatie of qua ook slimmigheid? Want je vooraf werd er gezegd, ja, Luc de Jong, we weten dat we met Bessie en Timber eigenlijk 1-0 achter staan tussen haakjes, omdat Luc de Jong beter kan koppen. En dan valt die 1-0 uit een kopgoal. Dat is dan toch, ja, bijna onoplettendheid of zo.
Trainer kan ze niet wegkoppen, maar ik ben het wel met je eens. Een trainer is natuurlijk ook verantwoordelijk voor het spel op het veld. En hoe, kijk, de verhalen dat er geweldig werd getraind en dat ze een plan hadden om PSV te bestrijden, die geloof ik ook wel. ja, dit was niet goed. En daar is een trainer natuurlijk in eerste instantie verantwoordelijk voor.
En hoe vind je dat Heitinga zichzelf dan presenteert? Want hij zei van ja, we moeten blijven focussen, we moeten doorgaan.
Ja.
De echte harde hand mis ik een beetje. Of ja, is die er niet?
Dat heb ik hem ook wel gevraagd. Ik vind ook dat hij heel veel hetzelfde doet als Schreuder. Dat komt natuurlijk ook omdat hij met diezelfde gemankeerde selectie te maken heeft als Schreuder. Waar Schreuder wel gedeeltelijk voor verantwoordelijk is voor de samenstelling. En Heitinga niet. Ja, ik denk dat hij wel af en toe een bommetje moet laten ploffen. En misschien wel een keer hele rigoureuze veranderingen moet doorvoeren.
Zoals?
Want, nou ja, misschien in de bekerfinale wel met Brobby beginnen. Kijk, dat klinkt dan heel tegenstrijdig omdat hij de 2-0 weggeeft aan PSV. Maar als hij er staat, dan gebeurt er wel iets. Zonder dat hij goed speelde, kreeg hij wel 3 kansen.
Ja.
Ja, kun je nagaan, als hij wel een keer een hele wedstrijd speelt en wel goed speelt, dan krijgt hij er misschien wel 10.
Hoe kijk jij daarnaar, Valentijn?
Nou, het probleem is dat Brobby natuurlijk geen hele wedstrijd kan spelen. Anders zou hij natuurlijk ongetwijfeld gespeeld hebben. En hij kiest voor Tadić dan in de spits. Brobby kan hem dan blijkbaar toch niet overtuigen. Maar ik ben het wel met Mike eens. Er gaat bij hem veel meer dreiging uit richting de vijandelijke goal. En je kan hem aanspelen, kunnen mensen bijsluiten. Hij kan zelf scoren. Dat is hem allemaal niet gelukt. Maar die maakt natuurlijk ook een dramatisch seizoen door, net als Ajax. Maar het is wel een spits die beter functioneert tegen PSV dan wat Tadić liet zien in de spits. Maar ja. Het blijft hetzelfde, maar ik heb het dan over rigoureuze maatregelen. Ja, een rigoureuze maatregel is ook, neem nou een keer een beslissing over Tadić, hè. Wat wordt zijn vaste plaats? Hè? Wordt er nu continu met hem geschoven? Tweede helft speelde hij zeg maar een soort aanvallende middenvelder. Ja, natuurlijk is die bal vast. Natuurlijk heeft hij zijn waarde. Maar ja, er komt heel weinig uit. En ik zeg niet dat er bij vervangers meer uit zou komen. Maar het lijkt er gewoon op dat er gewoon geen harde beslissingen genomen durven te worden.
Hoe ervaar jij dat, Mike? Want jij loopt heel veel rond binnen die club. Die harde beslissingen. We hebben natuurlijk. De kritiek wordt steeds meer naar voren geschoven. Van naar boven geschoven, vooral. Richting Edwin van der Sar. Waarom neemt hij nog geen beslissing?
Nou, ja, ik vind juist dat Edwin van der Sar en Klaas-Jan Huntelaar redelijk ongemoeid worden gelaten.
Mm-hmm.
Ook omdat.
Terecht?
Nee, dat vind ik niet terecht. Als je ziet dat Gerry Hamstra terecht is geslachtofferd. Want die was misschien wel de hoofdverantwoordelijke voor de samenstelling van deze selectie. Ja, maar iedereen weet dat Suzanne Lenderink ook bijna overal aan tafel heeft gezeten. Dat hoor je binnen de hele club. Dat de financieel directeur zich ook heel nadrukkelijk met het transferbeleid heeft bemoeid. En datzelfde geldt voor Edwin van der Sar, die meerdere keren is aangeschoven bij een aantal transfers. En zeker ook voor Klaas-Jan Huntelaar, die de rechterhand was van Gerry Hamstra. Ja, die zijn in feite natuurlijk veel meer verantwoordelijk dan Heitinga. Heitinga wilde niet instappen. Die zou assistent van Schreuder worden. Nou ja, op de dag dat hij zijn contract tekende, speelde Ajax gelijk tegen Volendam. En lag Schreuder eruit. Toen is een beroep op hem gedaan om hoofdtrainer te worden. Daar achter hij zichzelf nog niet klaar voor.
Mm-hmm.
Dat wilde hij niet. Nou, toen werd er nog een keer een beroep op hem gedaan. En uit clubliefde heeft hij toen gezegd: dat doe ik. Geen voorbereiding gehad. Niet zijn eigen staf samengesteld. Niet de selectie samengesteld. Geen wintertrainingskamp gehad, wat Frank de Boer wel had. Ja, en ik denk dat uiteindelijk, als het verkeerd afloopt, ja, dan moet Edwin van der Sar zich ook gigantisch aanrekenen dat er een clubicoon als Heitinga gewoon ook is afgefakkeld.
Ja, is Heitinga wel klaar voor dit niveau?
Nou ja, dat vond hij zelf in eerste instantie
nee, maar omdat,
niet.
Ja, maar dat is dan toch gek dat je dan toch, nou ja, toch doet.
Kijk, Heitinga heeft voor zichzelf, en die nam een hele andere route dan bijvoorbeeld Dirk Kuyt, die zich al heel snel rijp achtte om een eerste elftal te gaan trainen. Heitinga die zit vol in de psychologieboeken, en die had voor zichzelf uitgestippeld via allerlei jeugdteams, assistent bij Jong Ajax, hoofdtrainer Jong Ajax, onder 19 gehad, om heel langzaam en misschien wel ook via een uitstapje naar een andere club uiteindelijk de hoofdtrainer van Ajax te worden. Ja, het zou natuurlijk gigantisch sneu zijn als dat hem nooit meer gegund is, omdat hij nu voor de leeuw is gegooid en dat verkeerd afloopt. Dat hij opgevreten wordt door die leeuw.
Valentijn, zie jij in Heitinga wel een potentiële hoofdcoach van Ajax? Wat hij nu wel is, maar.
Nou, in potentie zou het kunnen. Hè. Iedereen kan een bepaalde ontwikkeling doormaken. Maar dit is te vroeg op zijn pad gekomen. En ja, het is sneu dat hij dat zelf als beste wist. En daarom heeft hij natuurlijk aanvankelijk ook gezegd: ik wil alleen assistent worden bij Alfred Schreuder. En dan verder me bekwamen in het vak. En als Ajax hem echt wil helpen, dan stellen ze gewoon een trainer aan die het klappen van de zweep kent. En waarvan Heitinga nog het nodige kan leren. En die Heitinga verder brengt in zijn trainerscarrière. Zodat hij het daarna wel kan doen. Maar ja, het afbreukrisico bij Ajax is gigantisch. En ja, dat wist John Heitinga wel. En ik vind, ja, hij laat het team niet beter spelen. Het sprankelt niet, het flitst niet. En ja, dan kan iedereen zeggen van ja, het flitst onderhalve het Schreuder ook niet. Maar in het begin flitst het onder Schreuder wel. Weliswaar tegen mindere tegenstanders. Maar je ziet gewoon dat er geen enkel geloof is. En ja, je moet ook een beetje psycholoog zijn af en toe. En dat is John Heitinga nog niet. Om die groep weer aan de praat te krijgen.
Nee, dat is wel duidelijk dat het op dit moment voor geen meter loopt. Maar het wordt wel heel erg pijnlijk op deze manier. Als je ziet waar Ajax een paar jaar geleden stond. Ze leken echt de kampioen van de komende jaren. Het Bayern van Nederland te worden. Financieel een straatlengte voorsprong. Maar als je zo met je geld omgaat. 130 miljoen euro besteed aan dit soort spelers. Ja, dan is je voorsprong ook heel snel weer ingelopen door de rest. Want als je ziet hoe Feyenoord er nu voor staat. En zelfs PSV dat gewoon de voorronde van de Champions League in kan. Wat me overigens wel heel erg opviel hoor. En daar deed ik ook wel een beetje aan mee. In het stuk van vanochtend. Iedereen heeft het erover alsof PSV nu al tweede is. Kijk, dat is ook niet zo. Want PSV speelde beter dan Ajax. Won verdiend. En ook ruim. Maar om nou te zeggen PSV wint de laatste vier wedstrijden. Nou, daar zou ik mijn hand echt niet voor in het vuur steken.
Nee, maar het is natuurlijk ook niet zo dat Ajax makkelijk die laatste vier wedstrijden ingaat. Die moeten nog tegen AZ, Twente. Het zijn wel pittige tegenstanders.
Ja, PSV speelt Sparta uit en ook tegen AZ uit. Dus ja, dat zijn ook geen makkelijke tegenstanders. Ik denk wel dat Ajax een iets moeilijker programma heeft. Maar dat kan best nog wel spannend worden.
Het is wel leuk eigenlijk voor de competitie. Nu duidelijk wordt, lijkt te worden dat Feyenoord kampioen gaat worden. Ja. Dat er in één keer om die tweede, derde en vierde plaats een enorme strijd losbarst.
Maar Fanta ziet dit niet, maar dit is echt een lach van oor tot oor. Dit is wel leuk voor de competitie, zegt Feyenoord fan Heijn.
Ja,
ja, ja. Dat is natuurlijk... kijk, het kampioenschap, dat zeiden we weken geleden al. Dat is beslist. Maar dat er om die tweede plek nog zo'n mooie strijd gaande is.
Ja.
Maar vooral onderin wordt het volgens mij heel erg spannend.
Zeker, ja, dat denk ik ook. Daar gaan we straks even nog op terugkomen. Ik wil ook nog even PSV.
Ik moet volgens mij voor de tweede keer in één week rectificeren.
Oh, nou?
Ik kreeg, we hebben afgelopen vrijdag iets geroepen over de archivaris van Ajax, ja. Thijs Lindeman.
Mm-hmm.
En ja, die man heeft ontzettend veel steunbeduigingen gekregen. Iedereen spreekt er schande van over de manier waarop Ajax hem aan de kant heeft gezet.
Ja.
Ik zou een mooi verhaal met hem maken, maar daar ziet hij toch nog vanwege alle emoties even vanaf. Maar ik heb een jaar van hem gepikt en daar was hij ontzettend boos over. Want Thijs Lindeman is geen 84, maar 83.
Nou.
En hij stuurt een heel mooi appje, moet ik zeggen. En waarin hij ook even uitlegde waarom hij het nu nog niet wilde. Maar ik vond zijn tekst bij een afbeeldingje van Ajax wel heel erg veelzeggend. Ik sta als een tijger bovenop de apenrots. Zij zijn passanten. Ik ben Ajaxiet. Dus ja, die pijn zit heel erg diep. En ja. Kijk, natuurlijk kun je nooit één op één zeggen van dit straalt af op het eerste elftal. Maar ik vind wel dat dit tekenend is voor het Ajax van dit moment. Als je zo met mensen omgaat die al een hele leven lid zijn van Ajax en van alles doen. Deze man... Zijn alles is gewoon bij thuiswedstrijden, even voor de wedstrijd met Simon Tamata en Heini Otto een gevulde koeken eten en praten over voetbal. En die wordt dan door een aantal corporate jongens gewoon totaal afgesminkt, afgeserveerd. Ja, dat is een club als Ajax onwaardig, vind ik. En denk ik ook wel heel veelzeggend voor de chaos die er op dit moment heerst.
Waarvan akte? Ik zie Roelof Hem hier in de hoek van de studio staan. Het is tijd voor de stellingen. PSV speelt nog om de eerste plek.
Oneens.
Oneens.
Ajax is niks opgeschoten met het ontslag van Schreuder.
Oneens.
Eens.
Rode kaart Sambo is totaal absurd.
Oneens.
Oneens.
AZ wordt nog derde.
Oneens.
Oneens.
Slot moet helemaal niet naar Tottenham willen.
Oneens. Het is een ontkenning in je stelling.
Ja, weet ik. En Erik ten Hag is kansloos in de FA Cup finale.
Eens.
Oneens.
Laten we beginnen met die eerste. Dat is PSV speelt nog om de eerste plek. Jullie zijn er allebei oneens. Maar volgens Xavi Simons is dat hun doel. We spelen nog om de eerste plek.
Ja, en dat riep Ruud van Nistelrooy later ook. Maar op een gegeven moment werd Xavi Simons nog een andere vraag gesteld. En toen ging hij eigenlijk wel uit van het feit dat PSV gewoon om die tweede plaats speelde. Want ja, hij besefte ook wel dat als je bijna alle toppers wint. Ja, dat je dan bij Cambuur, Emmen, Groningen natuurlijk wel heel lelijk hebt laten liggen. En daar ging hij ook wel op in. Ja, natuurlijk is daar het geloof. En het is ook een enorme dooddoener om te roepen van... zolang het mathematisch nog kan, geloven wij in de titel. Maar als je dat nu nog doet, dan sta je wel heel ver van deze aarde af, denk ik.
Valentijn, jij bewierookte Xavi Simons in jouw column. Kan je eens uitleggen...
Maar niet over dit, hè?
Nee,
deze uitlatingen.
Nee. Dat
wel... gaat natuurlijk echt helemaal nergens over. Kijk, een beetje realisme mag ook wel, hoor. Zelfs in de voetballerij.
Ja? Maar is het niet zo dat Xavi Simons...
Ik vind ook van Nistelrooy ook, die zei ook... En hoe heet dat? Echt waar, de open deuren, maar bij Ajax net zo goed... die dan worden ingetrapt na afloop... dat je ook echt denkt van, waar gaat dit over?
Ja, we moeten in de spiegel kijken, Valentijn. We moeten in de spiegel kijken.
Ja. En dat heb ik nou al 10 keer gehoord. En er is totaal geen verbetering. Dus iedereen is geweldig. Hè. Tadic heeft er helemaal een handje van. Mislint dat wordt aangesteld. Geweldig. Heitinga wordt aangesteld. Geweldig. Schreuder gaat weg. Jammer, maar geweldig voor Ajax. Ik word er zo moe van. Echt waar. Ik heb er echt helemaal nergens over.
Hey, maar hoor ik hier nou dat ze langzamerhand jouw interesse gaan verliezen als schrijvend journalist?
Nee, ze verliezen mijn interesse niet, maar wel die, al die uitspraken. Wat dat er gaat, kan je gewoon beter op je eigen waarneming afgaan.
Mm-hmm.
En naar aanleiding daarvan stukken schrijven, dan deze heren allemaal te quoten. Kijk, Van Nistelrooy had wel iets goeds te zeggen over dat hele publiek. Hè, dat je nu door een bepaalde fase heen moet, waarbij wedstrijden gestaakt worden. En dat het uiteindelijk zover zal zijn dat het publiek zich een beetje normaal gaat gedragen. Kijk, dat vond ik gewoon goede teksten van hem. Maar je geloven van, we geloven nog in de titel. Feyenoord staat 8 punten voor. Ze zijn nog 4 wedstrijden te gaan. Als PSV gelijk speelt tegen Sparta, zaterdag over een week en Feyenoord wint. Tegen Excelsior uit, dan zijn ze kampioen.
Mm-hmm.
Waar gaat dit over, man?
Hey, en is het dan voor PSV van grote importantie sowieso om die tweede plek te behouden? En dat Xavi Simons blijft? Wat is zijn rol in deze ploeg van PSV?
Nou, zijn rol is heel belangrijk. Maar om op je eerste vraag, is het belangrijk dat dat ze tweede worden en dat Xavi Simons dan blijft? Daar kan Mike beter over oordelen. Die is vorige week bij hem langs geweest. En daarin heeft hij wel een tipje van de sluier gelicht. Maar dat hij belangrijk voor PSV is, dat is een ding wat zeker. Dat hebben we gisteren weer gezien. Hij forceert een penalty, maakt een goal, geeft een assist. En is continu dreigend. En is bijna ongrijpbaar. Hè? Eigenlijk hadden alle Ajaxiden een overtreding nodig om hem te stoppen.
Ja, ik vond wel dat hij op zijn allerbest werd toen en dat is ook logisch met zijn type spel. Dat hij pas echt heel erg goed werd toen de ruimtes wat groter werden.
Mm-hmm.
Maar ja, Xavi Simons. En ik hoorde de bondscoach gisteren bij Studio Voetbal roepen. Dat hij het heel erg zou hopen en ook aanbevelen aan Xavi Simons om nog een jaartje in Nederland te blijven. Dat snap ik ook van de bondscoach, want dan heb je de zekerheid dat hij alles speelt. En die zekerheid heb je in het buitenland natuurlijk niet. Dus ik denk dat het meer daardoor ingegeven is. Maar ik denk dat Xavi Simons te goed is voor de Eredivisie. En hij kan nu natuurlijk ook heel makkelijk zeggen, want volgens mij heeft hij nog een contract voor 4 jaar hierna. Hij kan heel makkelijk zeggen, ik speel volgend jaar bij PSV, punt. Ja, dat hij dat niet doet, dat geeft natuurlijk heel veel aan. En ik denk ook dat hij al te goed is voor de Eredivisie. En dat hij toe is aan een stap hogerop. Want hij voetbalt niet alleen goed. Maar wat ik nog het leukste vond tijdens het interview. Dat hij ook aangeeft hoe hij ermee bezig is. Hij heeft thuis zijn eigen sportschool. Hij heeft zijn eigen personal trainer. Hij heeft zijn eigen voedingsdeskundige. Hij heeft zijn eigen psycholoog. Dus hij heeft een heel team om zichzelf heen geformeerd. Om de top te bereiken. Dat heeft hij natuurlijk geleerd bij Barcelona. Bij Paris Saint-Germain. En ik denk dat het risico voor hem... bij een tweede plaats om volgend jaar toch geen Champions League te spelen. Want bij PSV is de laatste jaren ook bewezen dat tweede worden geen zekerheid is dat je ook de groepsfase inkomt. Ik denk dat hij gewoon voor een club gaat en misschien wel moet kiezen die wel rechtstreeks in de Champions League speelt.
Rafael van der Vaart zei eerder, ook in hetzelfde Studio Voetbal wat net al werd aangehaald, dat de bondscoach eigenlijk een elftal om Xavi Simons heen moet bouwen. Koeman ontkende dat gisteren, maar hoe kijken jullie daarnaar?
Ja, dat vind ik ook wat te ver gaan, maar dat hij een hele belangrijke rol kan gaan spelen in het Nederlands elftal. Kijk, echt voor vedettes als Cruijff of weet ik veel wie, daar stem je een hele elftal op af. Mm-hmm. En daar is Xavi Simons nog niet goed genoeg voor. Maar dat kan hij misschien uiteindelijk wel worden.
Valentijn, hoe kijk jij daarnaar?
Ja, het is nogal opportunistisch natuurlijk. Zeker na 2 of 3 goede wedstrijden. Er zitten ook mindere wedstrijden bij. Hè? Volendam uit, Als er was een mindere wedstrijd, hoef je hem niet te wisselen. Dat heeft Van Nistelrooy dan wel gedaan. Maar misschien heeft hij daarmee ook wel op scherp gekregen voor de wedstrijd tegen Ajax. Maar het Nederlands elftal om hem houden, ja, dat is een groot risico. En dat hoef je echt niet te doen. Maar je moet wel ervoor zorgen dat hij in het Nederlands elftal, bijvoorbeeld als hij in de basis speelt, dat hij hetzelfde spel kan spelen als wat hij bij PSV doet. En dat hij vanuit zijn kracht kan spelen. En niet dat je hem opstelt omdat, hij moet erin. Ik stel hem op, maar ik geef hem die en die opdracht. Waardoor zijn specifieke kwaliteiten niet tot uiting komen. Daar moet je wel voor waken. En datzelfde met wat met Memphis natuurlijk altijd is gedaan en wordt gedaan. Je moet hem wel in zijn kracht laten spelen. Als je Memphis continu achter de rechtsback laat aanlopen, ja, verkwis je eigenlijk zijn kwaliteiten. Dus daar moet je wel rekening mee houden als bondscoach. Maar om alles in de dienst van Xavi Simons, dan is de Nederlands elftal ook wel heel kwetsbaar natuurlijk. Want schakelt Xavi Simons uit en je schakelt het Nederlands elftal uit. Dus. En zover zal hij niet laten komen. Als je zag ook hoe hij reageerde op de naam Frenkie de Jong en zo, die staat voorlopig nog wel even iets hoger in de hiërarchie. En dat is iemand die wel een elftal en kan sturen en kan bepalen welke kant het op moet.
Ja, wat ik heel erg opvallend vond bij Koeman gisteren, daar ging het uiteindelijk even over Tijani Reinders.
Mm-hmm.
Zeg maar in het verleden ook hier in de podcast en bij ons in de krant in verband gebracht met Ajax als serieuze kandidaat voor Ajax. Nou, daar is contact geweest met het management van Reinders.
Ja.
Maar daar gaf Koeman van aan heel erg gecharmeerd te zijn. Ja, ten opzichte van de vorige interlands kreeg hij natuurlijk Frenkie de Jong terug. Teun Koopmeiners terug. En toen ging het over een hele rits middenvelders. Toen het over Reinders ging. Maar de naam die niet viel, en dat vond ik wel heel opmerkelijk.
Ik denk dat ik weet welke je gaat zeggen. Mag ik het raden?
Ja, jij gaat Joey Veerman gokken.
Ja, zeker.
En
ja.
Dat vond ik echt absurd. Want de vorige keer gaf hij ook aan dat hij eerst Jordi Klaas had gepolst. Mm-hmm. Nou, toen kwam uiteindelijk Joey Veerman. Maar die moest wijken vanwege Kip Kerrygate.
Ja.
Maar Koeman ziet het niet zo zitten in Joey Veerman. En dat vind ik sowieso al onbegrijpelijk. Maar na de wedstrijd van gisteren. Want Xavi speelde heel erg goed. Maar ja, ik vond Joey Veerman wel de beste man aan PSV zijn.
Ja, hoe kijk jij daarnaar, Valentijn? Vind jij dat Joey Veerman met deze wedstrijd heeft laten zien dat hij misschien wel rijp is voor Oranje?
Nou ja, dat heeft hij al eerder laten zien, want anders zou hij hem er niet bij gehaald hebben. Vorige keer weliswaar waren er toen een paar afvallers, maar ik vind het ook zoals hij gisteren speelde. Ja, natuurlijk bij Joey Veerman, je zou altijd zien dat hij één of twee keer balverlies leidt, dat je denkt, jezus, helemaal niet nodig en waarom zo gemakzuchtig. Maar hij geeft natuurlijk ook 3-4 ballen waar die spelers alleen voor de keeper zet. Dus ja, dat is een keuze die de bondscoach moet maken. Maar gisteren liet hij het ook wel zien in een topwedstrijd in Nederland. Dat hij er bovenuit kan steken. En dan als je bij PSV Ajax er bovenuit steekt, ja, dan hoor je ook bij het Nederlands elftal te zitten. Want zoveel, kijk, je kan een hele lijst middenvelders opnoemen. Maar zoveel hele goede middenvelders hebben we natuurlijk niet. Dat we kunnen zeggen van, die spelen altijd ongeacht wie er fit is en wie er in vorm is bij de rest van Nederlandse clubs.
Ja, en twee middenvelders die er vorige keer wel bij zaten, Klaassen en Taylor, die vielen natuurlijk in deze Nederlandse topper behoorlijk door de mand.
Mm-hmm.
Dus dan vind ik het in die context wel heel gek dat hij de naam van Veerman in dat rijtje gewoon niet noemt. Dus ik hoop voor Joey Veerman dat een vergissing was van de bondscoach.
Hey, en nog heel eventjes zo, dan sluiten we PSV ook even af. Ruud van Nistelrooy heeft dus nu wel met Sangaré gespeeld, Guti niet opgesteld. Is dat dan de hand van de trainer door dat je dat doet, dat je Veerman en eigenlijk ook Til veel meer in hun kracht laat spelen?
Ja, dat was die keuze pakte goed uit. Ik vind overigens wel, en daar was na afloop heel weinig aandacht voor, dat Sangaré wel met vuur speelde. Ik denk dat het terecht was dat Guus Buurk hem met geel bestrafte. Maar
je doelt nu op die overtreding al vrij vroeg in de wedstrijd.
Ja,
waar je,
ja, moet PSV 70 minuten met 10 man verder. Want hier had er echt rood voor gegeven kunnen worden. Mm-hmm. En dan had de farm echt onder geen beding teruggedraaid. Daar ben ik van overtuigd. Dus Sangaré zal ook altijd, ja, je mag niet zeggen van het is een Afrikaanse speler, maar die hebben gewoon af en toe tackles dat je denkt van wow. En dit was er wel eentje van waarmee hij echt met vuur speelde, vond ik.
Ja, nou ja, kijk, ik vond dat PSV zeker Veerman, maar hij speelde nu natuurlijk met en Veerman en Til. En ja, dan vindt hij Guti waarschijnlijk net tekort komen als om de kwaliteiten die twee niet hebben om te compenseren. En moeten we Van Nistelrooy natuurlijk ook de credits geven dat dit heel goed heeft uitgepakt. Ja. En Sangaré was hiervoor ook, die speelde ook beduidend minder. En Guti, ja, daar voelde Veerman zich natuurlijk ook veel lekkerder bij. Maar gisteren ging het heel goed. En we zullen zien wat Ajax er tegenover stelt komende zondag in de bekerfinale.
Ja, met die credits, daar ben ik het wel mee eens. Want het is natuurlijk wel een beslissing. Want Gakpo en Madueke gingen weg. En toen werd er eigenlijk gezegd van Sangaré, dat is de volgende die voor heel veel geld weggaat. Ja, dan zijn dat toch lastige afwegingen. Want je voelt dan toch wel een beetje de druk misschien ook van de directie van, ja, dit is een melkkoe uiteindelijk.
Ja.
Maar Van Nistelrooy zet hem op de bank. En als hij daardoor uiteindelijk sterker terugkomt, ja, dan gaat hij misschien nog wel meer waarde krijgen voor PSV.
Als je het over harde beslissingen hebt, dan kan je dat wel als een harde beslissing zien.
Dit was een harde beslissing.
Ja, en Patrick van Aanholt speelde ook weer goed. Het eigenlijk best wel opgeleefd sinds hij weer in Nederland speelt. Zou dat dan ook een speler zijn die Koeman in zijn vizier heeft?
Ja, ongetwijfeld in het vizier. Maar of hij er ook bij komt, dat zal moeten blijken. Wat ik ook die vond ik de laatste weken gigantisch slecht. Maar gisteren ook heel erg goed. Dat was Jordan Theese. Misschien zegt dat ook wel meer over Steven Bergwijn op dit moment hoor. Maar die had Bergwijn ook wel redelijk in zijn zak.
Ja, even over Bergwijn. Ik ben wel benieuwd. Wat moet er nou aan gebeuren? Wil hij weer gaan voetballen, Valentijn?
Ja, ik zou het niet weten, Hein. Ik weet het echt niet. Volgens mij hebben ze heel veel geprobeerd. Volgens mij weet die jongen het zelf ook niet. Ik denk dat hij er best wel zelf ook mee zit. Hè. Hij deed bij Ajax TV, zag een interview. Deed hij nogal luchtig over wat hij in Eindhoven tegemoet tegemoet zou zien. Hè. Iedereen was natuurlijk tegen hem. Er werd ook gefloten. Maar daar voelde hij zich lekker bij en het hoorde erbij en zo. Maar ja, dat bleek niet in de wedstrijd. Dat heeft hij niet echt van zich af kunnen spelen. Ik vond hem echt eigenlijk de slechtste Ajaxiet. En je benadert hem natuurlijk ook op een iets andere manier dan Joro Hato. Omdat hij heeft heel veel geld gekost. Hij is de meest ervaren jongen. De gevaarlijkste aanvaller moet hij zijn. Hij speelt bij het Nederlands elftal. Ja, dan mag je de lat iets hoger leggen. Ja, hij komt er gewoon niet aan. Aan die lat. Helemaal niet zelfs. Dus ja, ik denk dat het wel een probleemkind is voor Ajax op dit moment.
Ja, het enige houvast dat Ajax wel heeft is dat hij wel de potentie. Het zit er wel in.
Tuurlijk.
Nederland-Noorwegen. Ja. Als je die wedstrijd zeg maar als eikpunt neemt. Ja, daarin was hij zo belangrijk voor Louis van Gaal om naar het WK te gaan. Dus het moet er ooit weer een keer uitkomen. Maar ja, of dat hij het in gaat lukt of een volgende trainer. Ik denk dat die jongens ook een keer bij zichzelf te raden moeten gaan. Want het is eigenlijk wel een heel groepje waar je het van hoort. Dat Taylor, Brobbey, maar ook Bergwijn gewoon veel meer van zichzelf moeten eisen. En natuurlijk is een trainer daarbij. Maar het gaat, als je dan, en dan kom ik weer terug op Xavi Simons. Als je hoort hoe die met zijn vak bezig is.
Ja.
Dan denk ik van ja, dat zou je elke speler in Nederland toewensen.
Ja, en dat is natuurlijk ook wel het verschil tussen top en absolute top. Dat je dat wil.
Maar ik vind het onbegrijpelijk dat niemand dat drietal aan het verstand kan peuteren.
Ja.
En dat Xavi Simons dat uit eigen beweging doet.
Ja,
Wijndal mag je er ook wel bij zetten.
Zeker.
Die gewoon gisteren op de bank zit en in feite door een 17-jarige wordt vervangen. Die het best redelijk deed. Goed deed voor zijn doen.
Ja, zeker. Ja, één oplettend moment. Ja, daar valt dan misschien wel de 1-0 uit. Maar verder, uitstekende wedstrijd gespeeld hadden, toch?
Ja, dat is zo. Kijk, de les is volgens mij van deze wedstrijd wel voor Ajax. Dat je tegen dit PSV niet op 1-0 achterstand moet komen. Dus wat dat betreft was dat momentje van Hato wel vervelend. Want ja, ik denk als je niet op achterstand komt tegen PSV, dat je een veel makkelijkere wedstrijd speelt. Want dit is precies wat PSV wilde natuurlijk.
Dan eventjes over tijdens PSV Ajax gebeurde het. We zagen het bij FC Groningen tegen NEC. We zagen het bij Sparta tegen Twente. Ja, Mike heeft hier al een paar bekertjes verzameld. Die straks wellicht na afloop van de podcast op mij worden gegooid. Maar niet tijdens de podcast, want dan wordt die gestaakt.
Er zit geen bier in. Ik moet nog even pissen.
Nee, maar het wordt steeds onduidelijker van wat er nou wel en niet kan. En nou, sowieso kan het allemaal niet. Laten we dat voorop stellen.
Ja, het jammere vond ik gisteren. Het leek heel goed te gaan in die zin dat er gewoon niet met twee maten werd gemeten.
Mm-hmm.
Door ook gewoon PSV Ajax stil te leggen. Niet alleen Groningen en NEC, want dat is makkelijk.
Ja.
Dus beker op het veld bij PSV Ajax. En dat deed Guusebjerg goed naar binnen. Alleen als ik dan s'avonds de beelden van Twente, Sparta zie.
Mm-hmm.
Dan denk ik van ja, weet je, dan moet je ook naar binnen. Hoewel ik wel vond dat het ook heel dom was om zo te juichen bij een late 3-3. Want dan weet je ook dat je dit over je afroept. Daardoor kreeg die jongen ook terecht rood. Gele kaart.
Ja, vind je dat echt terecht?
Ja, natuurlijk. Ja. Kijk, daar zijn ook instructies voor. Van het mag nu gewoon niet meer. Ook omdat de KNVB weet dat dit soort reacties...
olie op het vuur zijn.
Ja, ja, precies. Kijk, Twente supporters die dik in blessuretijd de 3-3 om de oren krijgen. Daar zit frustratie in. En als je dan gaat provoceren voor dat vak... ja, dan is een bekertje snel gegooid natuurlijk.
Maar er werd al gegooid voordat hij überhaupt naar dat publiek ging.
Ja, maar...
Dan moet je toch eigenlijk... laat ik het dan zo zeggen. Dan moet je toch eigenlijk kijken naar wat is er gebeurd. Maar, er is al gegooid. Maar
toen hij daar stond, werd er toch nog veel meer gegooid.
Jazeker. Ja. Ja, maar dan denk ik toch...
Maar waarom ren je niet naar je dugout? Of ren je met z'n allen naar de middenstip om daar een feestje te vieren?
Mm-hmm.
Ik doe dit gewoon.
Je eigen supporters.
Ja.
Ja, die zitten ergens heel tweede ring. Dus dat is misschien een beetje lastig. Ja.
Maar doe dit gewoon.
Nee, maar daar kan je toch heen. Je moet het niet tegen de supporters van Twente vieren. Maar met je eigen supporters moet je het vieren. Ik vind het heel goed dat die gozer een tweede gele kaart heeft gekregen. En is weggestuurd. Kijk, bij Groningen wordt een heel stadion wordt weggestuurd vanwege één man.
Ja.
Dus en nu zo één man, en nu moeten we allemaal... nu wordt er een speler weggestuurd. Nu wordt er een speler weggestuurd. Dan moeten we allemaal daar medelijden mee hebben. Ja, wegwezen dan met die speler. Dan moet hij zich ook maar gedragen. Hetzelfde geldt voor Tadić natuurlijk met al dat toneelspel. Ja, die halen natuurlijk het bloed onder de nagels van de supporters vandaan. Die gaan erop reageren. Tadić werd helemaal niet geraakt aan zijn hoofd. En hij doet alsof hij op zijn hoofd geraakt werd. Nou, dat is ook... geef daar ook maar een gele kaart voor dan.
Mm-hmm. Jij vindt het nog niet hard genoeg, Valentijn?
Nee, ik vind dat spelers hebben ook een verantwoordelijkheid. Waar gaat het over? Je kunt je het ook gewoon normaal gedragen.
Ja, ik sprak iemand over trainers die als idioot tekeer gaan. Maar ik sprak gisteren iemand die was bij Eindhoven NAC geweest. Maar die is echt bang dat Hiballa binnenkort in een dwangbuis zit. Die schijnt ook 90 minuten lang als een volkomen dorpsidioot tekeer te gaan. En ja, ik heb het zelf niet gezien, dus dan moeten we zelf ook een keer bekijken. Maar dat schijnt ook... zo vervelend te zijn, ook voor tegenstanders. En ja, hoe NAC daar nou bij is gekomen, ik heb geen idee. Maar als je het nou over trainers hebt die gewoon ook echt een heel slecht voorbeeld zijn en de boel opfokken, dan is hij er ook wel eentje van. En ik ben het wel heel erg met Vaten eens, maar volgens mij, dit was na het incident met Klaassen, werd er heel snel en heel goed maatregelen genomen door de KNVB, maar iedereen moet daar zijn weg ook een beetje in vinden. Wat ik bij PSV zag, dat die spelers van PSV heel boos werden op de fans.
Ja.
Prachtig, heel goed. PSV staat 2-0 voor, zit goed in de wedstrijd. En dan moet je een kwartier naar binnen.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat uiteindelijk, ja, iemand zal zich ook wel 3 keer bedenken voordat hij nu weer een beker gooit. Want Zeker. Je wordt er onmiddellijk uitgepikt.
Ja.
En ik hoop ook dat alle schade op dat soort types verhaald gaat worden.
Ja.
Stadion verboden. Maar ook spelers zullen moeten leren dat ze dan als ze scoren... niet naar het vak van de tegenstander, maar gewoon naar de eigen supporters... of midden op het veld vieren of bij de dugout vieren. Dus iedereen moet zijn weg een beetje vinden. En ik denk dat uiteindelijk dat er wel verbetering zal optreden.
Denk je dat ook, Valentijn?
Ja, dat denk ik wel. Als je maar je poot stijf houdt, als je maar consequent blijft... Als je bij de ene wedstrijd wel en de andere wedstrijd niet, ja, dan krijg je wel problemen. Maar die richtlijnen die zijn volgens mij crystal clear.
Ja.
Dus gewoon handhaven dan.
Ik vond het overigens.
En ook meenemen richting de spelers.
Ja.
Dus.
Ik vond het overigens wel mooi bij Groningen tegen NEC. Dat er werd dus een man uitgehaald. Het kwam er een wat oudere man, een andere supporter, die liep zo langs de stewards heen. En die gaf die gozer nog een tik in zijn gezicht van: wat doe je nou, mafkees?
Ja.
En dat is wel de sociale controle waar je nou uiteindelijk naartoe wil.
Ja, moet je geen eigen rechter spelen eigenlijk. Maar ik kon me die frustratie wel voorstellen.
Ja, ja. Je haalde Hiballa al aan. Hoe kijk jij dan naar Velasquez?
Ja. Nou ja, iemand zei dus van Velasquez is een compleet gestoorde.
Ja.
Maar het schijnt dat die Hiballa dat in het kwadraat
Okay.
is.
Oké, dus dan moeten we even ons vizier...
Dat werd echt heel duidelijk als voorbeeld aangehaald. Van, nou, dit ging echt werkelijk waar helemaal nergens over.
Oké, nou ja, we gaan het...
Maar er is wel een verschil, vind ik, of je het richting je eigen spelers als een idioot gedraagt, zeg maar.
Mm.
Ja, is niet goed te praten, maar oké, daar is dan een clubleiding voor. Daar is geen scheidsrechter voor, vind ik.
Nee.
Dat scheidsrechter die is er niet voor om Hiballa te vertellen wat hij wel en niet tegen zijn eigen spelers kan zeggen en doen. En hoe hij zich daar gedraagt.
Ja, tot op zekere hoogte vind ik.
Is daarvoor.
Als het zo opgefokt is dat er een heel vervelend sfeertje gaat ontstaan richting tegenstander, bank van de tegenstander, spelers van de tegenstander, dan vind ik dat je als scheidsrechter wel een verantwoordelijkheid hebt. En dat je die man ook gewoon even tot kalmte moet manen en anders gewoon weg moet sturen.
Ondertussen
ja.
is...
Nou ja, ik kan net weer zeggen, we weten de situatie niet echt precies. Maar ik vind wel dat er verschil is of je tegen je eigen spelers tekeer gaat. Of dat je tegen de bank van de tegenstander of de vierde man of richting het publiek. Kijk, dan heb je als scheidsrechter wel die taak. Of als vierde man die dat natuurlijk bovenop staat. Maar als hij tekeer gaat tegen zijn eigen spelers en belachelijk doet tegen zijn eigen spelers... Ja, dat
nou, ik weet in ieder geval dat er bij Eindhoven heel veel ergernis was.
Ja.
Ja.
Waar geen ergernis is, is natuurlijk bij onze grote vriend Eric.
Oh, ik dacht bij Feyenoord.
Oh, bij Feyenoord.
Dat kan wel zo. Dat nee, draai je als toetje.
Ja, als toetje. Ja, tuurlijk. Ja, de Kolsingel wordt schoongepoetst.
Dat snap ik.
Sorry dat ik even de fanboy ga uithangen. Maar ik heb een filmpje gemaakt vanuit de Kuip. En eronder gezet Kolsingel. En iedereen echt, ik heb denk ik wel 8 of 10 reacties gegeven van... ligt de Kuip tegenwoordig op de Kolsingel? Nou ja. Dat was een beetje het niveau van alle...
Maar jij gaat er ook gewoon 3 dagen van tevoren met je slaapzak liggen, denk ik.
Ik heb al een hotel geboekt, net zoals in Leverkusen. Dat loopt altijd goed af.
Gaat Abu Talib toestaan? Dat daar
ja, heeft
dat,
hij aangegeven. Dat de huldiging daar...
Heeft hij aangegeven?
Volgens mij dat de huldiging daar is. Ik dacht het wel.
Ja, maar waar zou het anders moeten?
In de Kuip.
In de Kuip. Ja, het is toch minder, toch?
Ja, dat is veel minder.
Ja, het is minder. Maar ja, als het gaat wel om de... Ik weet niet hoe laat. Hè. Ze hebben ook een keertje 's ochtends gevierd volgens mij. Rond een uur of 11 of 12.
Ja, dat was in 2017. Dus toen was het heel vroeg inderdaad.
Maar mag je mijn huldiging wel met bekertjes bier gooien?
Nee, dan drink ik ze liever op dan dat ik ermee ga gooien. Laten we even... Want ik heb lopen knutselen voor jullie. Akau en Yes zitten tussen. Laten we even gaan luisteren.
Laat maar horen.
Hey. You looking Akau in the Yes.
Welkom. Dit is mijn home. We give too easy balls away. It ain't over till it's over. Wie is Chrissy?
Ja, Hein heeft bijna net zo'n topprestatie geleverd als Erik ten Hag gisteren. Dit is wel een top jingle.
Ja, ik moest wel heel hard lachen. Als je dit er dan tussen fietst, dan denk je toch van... Hoe krijg je het verzonnen dat je dit zegt? Hij heeft de finale van de FA Cup gehaald. En het allermooiste moment vond ik dat de beslissende penalty erin ging. En Wout Weghorst, nou, die leeft in een droom.
Ja, dat doet hij al een hele tijd.
Maar die sprinten richting zijn eigen fans in plaats van naar de keepers en gewoon naar de gozer die de bal erin schoot. Het is toch mooi om te zien dat Wout, die leeft echt in een droom, toch?
Ja, maar het is ook wel een topprestatie om de finale van de FA Cup te bereiken.
Mm-hmm.
Europa League is natuurlijk niet goed afgelopen. En de League Cup gewonnen. Als Ten Hag zich ook weet te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. Dan denk ik dat hij echt kan terugkijken op een fantastisch eerste jaar.
Ja, is dat echt zo? Ondanks dat hij toch in beslissende of grotere wedstrijden niet altijd heel doortastend is geweest. Maar natuurlijk wel.
Maar Ten Hag heeft altijd gezegd, en dat heeft hij ook bij Ajax geroepen. Ik ben geen trainer om binnen te komen en een week later resultaten te boeken. Ja, dan krijg je weer moeilijke termen als proces en bouwen. En die tijd moet je hem dan wel geven. Want wat had je dan verwacht? Dat hij ook nog de Europa League had gewonnen, de Premier League had gewonnen. Ik denk dat hij het geweldig doet. Dat hij ook materiaal heeft om een hele mooie toekomst te gaan beleven. En nu is het zaak om nog een aantal hele gerichte aankopen te doen.
Mm-hmm.
En dan volgend jaar de lat weer wat hoger te liggen.
Wat denk jij, Valentijn? Heeft Erik ten Hag voldoende krediet opgebouwd in 1 seizoen met Manchester United?
Ja, dat zeker. Er zijn weinig partijen die roepen van dat hij weg moet. Behouden is die vriend van Ronaldo. Die, Piers Morgan of zo.
Ja, Piers Morgan.
Die vindt het natuurlijk allemaal niks. Maar de finale halen van de FA Cup. Die andere beker heeft hij al gewonnen. Europa League is jammerlijk mislukt. Door goede fouten van Maguire en De Gea. Maar normaal gesproken zou Manchester United natuurlijk voor zo'n seizoen tekenen. En misschien winnen ze die FA Cup ook nog. Dus ik denk dat dit de opmaat is naar een nog beter seizoen volgend jaar.
Je speelt de finale tegen Manchester City. Wat moet hij doen om die ploeg te kunnen afstoppen? Want dat is natuurlijk de grote vraag bij elke voetbalclub.
Zullen we nou net als Van Nistelrooy en Heitinga een paar open deuren intrappen?
Nou, ga je gang.
Wedstrijd op zich.
Oh ja.
Aan alle kanten op.
Ja.
Bal is rond.
Ja.
Ja, dit is...
11 tegen 11.
Zeker.
Voetbal wordt gespeeld op gras en niet op papier.
Maar normaal gesproken wint Manchester City deze wedstrijd. Ja. Alleen, ja, je weet het nooit. En Ten Hag is natuurlijk ook wel een meester gebleken in allerlei goede tactieken uit te stippelen tegen grote tegenstanders in de Champions League met Ajax bijvoorbeeld. Dus ik verwacht wel wat van hem. Het zal in ieder geval geen walkover worden, denk ik.
Nee. Valentijn, wat
denk je? In de competitie hebben ze toch gewoon gewonnen?
Ja.
Op Old Trafford. Dus het kan toch?
Ja.
Je kan toch winnen van ze? Waarom zou je niet van ze kunnen winnen? En zij hebben ook nog dat hele programma. Zij zitten in de strijd met Arsenal nog. Daarnaast willen ze graag de Champions League winnen. Nou, daar zal alles voor wijken. Dus de FA Cup staat bij Manchester City pas op 3 genoteerd. En bij Manchester United staan ze waarschijnlijk op 1. Want Champions League voetbal kan ze ook bijna niet meer rondgaan. Dus ik neem aan dat United best wel kansen zal krijgen, hoor.
3 juni staat genoteerd. Dan is de finale van de FA Cup. Hey, Feyenoord kan zich opmaken voor het kampioenschap. In het stadion alleen al werd er heel veel geschreeuwd, gescandeerd van Arne, we worden kampioen. Is het vreemd dat Arne Slot nog niet zijn toezegging heeft gedaan voor nog een seizoen?
Nee, natuurlijk niet. Je moet gewoon alle deuren open houden. En dat doet hij. Dat is natuurlijk heel slim van hem. Hij is natuurlijk nu volop bezig met Feyenoord. Maar hij is ook bezig met zijn eigen trainerscarrière. Dus zoals hij nu met Feyenoord betrokken is. Zo is hij ook betrokken bij zijn eigen trainerscarrière. En is hij ook aan het nadenken, wat is nou de beste volgende stap? En hij probeert hem uit te stippelen op een manier waarop je denkt van, nou, als dat allemaal uitkomt, dan zou het geweldig zijn. Maar onderweg zal er wel ergens een hiccup zijn. Hè? Dat je ergens eerder wordt ontslagen dan dat je vermoedt. Maar tot dusver gaat alles precies zoals hij wilde. En gaat alles precies volgens plan. Zeg maar.
Dus International Valentine.
Ja, ik denk dat hij naar Engeland gaat, ja. Nee, maar ik begrijp best dat hij een slag om de arm had. Ja, waarom zou je dat naar buiten brengen? Is dat totaal nergens voor nodig? Hij heeft een contract. Dus in principe blijft hij gewoon. Ja, er kan onderweg wat gebeuren. Dus dat heeft hij natuurlijk ook wel meegemaakt bij AZ.
Maar dat is dus ook het vreemde. Kijk, ik bedoel, wij hebben hier volgens mij een contract voor onbepaalde tijd. En dan ga je ook niet elk jaar roepen van volgend jaar werk ik hier nog. Slot, nee. Ligt gewoon vast bij Feyenoord. En ja, waarom zou je dan moeten uitspreken? Volgend jaar ben ik 100% zeker.
Ja. Kijk, hij is niemand iets verplicht, wil je zeggen?
Nee, hij heeft een contract getekend en hij ligt daar vast. En als er een club komt die iets biedt waar Feyenoord tevreden van wordt, waar hij tevreden van wordt, en hij ziet dat als een hele mooie volgende stap in zijn carrière, dan kan ik me heel goed voorstellen dat hij de deur achter zich dicht trekt in de Kuip. Kijk, ik bedoel, in mij schuilt absoluut geen toptrainer, maar ik probeer me wel eens te verdiepen in Arne Slot van wat is nou een goede beslissing? Als je blijft, dan kun je Champions League spelen met Feyenoord. Overwinter je, ja, dan staan de clubs waarschijnlijk in rijen van 3 opgesteld.
Mm-hmm.
Maar je kunt ook een pool met Manchester City, Real Madrid en nog een kanon treffen. 6 gespeeld, 0 punten. Nou, dan sta je dan als Arne Slot.
Ja.
En dan is je marktwaarde opeens een stuk lager. Het is ook niet gezegd dat je volgend jaar weer kampioen wordt.
Nee.
Dus wat is een goed moment? Dat valt gewoon op dit moment niet te zeggen, denk ik.
Hey, maar als je dan kijkt naar Tottenham Hotspur, dat is een ploeg die op zoek is naar een coach, waar die ook wel gelinkt wordt aan Arne Slot. Maar die staan gewoon 5e, dus die gaan niet eens de Champions League in. Moet dat dan nog een afweging zijn? Van ja, maar daar, bij Feyenoord zou ik wel Champions League kunnen spelen en bij een Tottenham waarschijnlijk niet.
Maar dat is ook weer een moeilijke. Want je kunt ook zeggen, heel veel slechter dan bij Tottenham op dit moment. Kan het ook weer niet. Dus dan is het misschien wel weer een heel goed instapmoment. Het bijzondere vind ik wel, want Erik ten Hag werd toen gelinkt aan Dortmund. En dan kun je zeggen van ja, bij Dortmund instappen, hoe groot. Dit jaar gaat het ze misschien wel lukken trouwens, maar dat even terzijde.
Ja.
Ja, daar wordt Bayern München normaal gesproken kampioen. Is Dortmund dan een club waar je niet heen wil?
Nee.
Hij is ook een prachtige club. Ja. En ja, je kan niet alleen maar clubs uitkiezen waarvan je zeker weet dat je kampioen wordt of de Champions League ingaat. Alleen de kans dat je met Spurs ook een keer kampioen wordt is volgens mij niet zo heel groot.
Nee, lege prijskast. Valentijn, heb je dan nog iets aan toe te voegen?
Nee, nou, als je heel erg vertrouwen hebt in je eigen kunnen, hè, wat Erik ten Hag bijvoorbeeld wel heeft. Want iedereen dacht ook van ja, je kan wel naar Manchester United gaan, maar dat is een gevallen grootmacht. Dat wordt hem niet meer. Ja, nu staat hij er goed voor. Niet om kampioen te worden, maar wel in de groei van die club. In het proces waar Mike het over heeft.
Mm.
Ja, en dat kan bij Slot ook. Tottenham Hotspur met Pochettino heeft ook meegedaan om de titel. Ja, is niet gelukt. Ze stonden wel in de finale van de Champions League. Ja, er is echt bij die club genoeg te halen. En het is ook niet zo dat al die clubs die op zeker kampioen worden, dat die op Arne Slot op dit moment zitten te wachten.
Nee.
Je zal je ook internationaal ergens nog waarschijnlijk moeten bewijzen voordat een City, een Bayern München, een Barcelona of een Real Madrid bij Slot uitkomt.
Nou, het was een vrij gemakkelijke overwinning van Feyenoord tegen FC Utrecht. Ja, eigenlijk valt daar niet zo heel veel meer over te zeggen. Strijd onderin is verdomd spannend.
Ja, als je ziet hoe Feyenoord die uitschakeling van Rome heeft verwerkt tegen FC Utrecht. Dan denk ik, ja, dat vind ik dus wel knap. Je kan het namelijk ook meenemen. Maar ik vond die woorden van John de Wolf, die ook zei van... deze laatste 5 wedstrijden, die ga je als in een flow ga je die beleven, omdat je zo'n goede serie hebt neergezet. En daar hoef je als spelers hoef je daar niks tussendoor te laten komen. Ook niet een uitschakeling door AS Roma. En kijk, als je iemand in je groep hebt die wel eens wat gewonnen heeft, dan neem je dat ook veel eerder aan dan van mensen die nog nooit wat gewonnen hebben. Dus ik vind het heel goed dat er iemand als John de Wolf, zeg maar, die ook kampioen van Nederland is geworden en die wel eens de beker heeft gewonnen, dat die bij Feyenoord in de staf zit. Ik denk dat dat een meerwaarde is van mensen met ervaring met het winnen van prijzen. Dat clubs dat af en toe toch onderschatten.
Ja.
Ja, het is echt heel knap hoor, als je zo'n beuk krijgt in Rome in de zeg maar in de dying seconds. Ja, dan je zo herpakken. En dat geeft ook wel aan hoe stoïcijns Feyenoord dit seizoen is. En kijk, of ze nou verreweg de beste spelers hebben, dat weet ik niet eens. Maar qua collectief steken ze echt met kop en schouders boven alle andere ploeguiting.
Hey, hoe is de sfeer in Eelpendam? Met het naastgelegen Volendam?
Oh, ik dacht omdat Eelpendam van Limmen had gewonnen.
nee, ja.
Ja, dat was een prima resultaat in de strijd tegen degradatie. Ja. Die nog heel erg lang wordt, denk ik.
Ja.
Maar ja, in Volendam was... zeg maar, werd vrijdagavond de Polonaise gelopen. Maar die stopte zaterdag wel heel abrupt toen Emma opeens bij Heerenveen won. En Excelsior ook een punt pakte bij Vitesse. Volendam rekende zich eigenlijk al een beetje rijk van, ja, dit is nu waarschijnlijk wel beslist. Maar ze moeten nog steeds vrezen voor de play-off plek.
Ja, wie zie jij als voornaamste kandidaat voor die play-off plek?
Emma.
Ja? Ja,
die hebben een heel moeilijk programma nog. Die krijgen volgens mij ook nog Feyenoord op bezoek. En eerst komend week, of nou niet komend week, want dat is de bekerfinale, maar de week daarna komt Twente langs. Volgens mij spelen ze alleen nog maar tegen belangrijke en goede ploegen.
Mm-hmm.
Ik denk dat Emma het heel erg zwaar gaat krijgen. Maar Volendam heeft ook nog wel een paar punten nodig. Maar zelfs Vitesse is nog niet helemaal veilig. Fortuna Sittard nog niet. Ja, Excelsior hebben we het over gehad. Waarbij aangetekend dat de 2 wedstrijden dat Kik Piggy het nu meedoet.
Ja.
Ik bedoel, we moeten toch weer even naar Ajax trekken.
Ja, precies. Maar we hebben er 48 minuten op moeten wachten, maar daar is hij.
Die is door Ajax verhuurd aan Excelsior. En bij Ajax heeft hij niet heel veel gepresteerd. Hij heeft er bewust voor gekozen om onder John Heitinga vast in jonge Ajax te gaan voetballen. En dat heeft hem uiteindelijk die verhuur aan Excelsior opgeleverd.
Mm-hmm.
En ik vond hem tegen Vitesse echt heel erg goed spelen.
Ja. Valentijn, wie zie jij als voornaamste kandidaat voor plek 15? 16, excuus.
Ja, volgens mij Emmen. Ik ook. Ik kijk ook wel een beetje naar het programma. Hè. Feyenoord krijgen ze inderdaad nog thuis. Maar die zijn dan waarschijnlijk al kampioen. Dus misschien dat die in de kampioensroes richting dat kunstgras gaan. Maar normaal gesproken dan wordt het voor Emmen wel een moeilijk verhaal. Ondanks die hele knappe overwinning bij Heerenveen. Die ook absoluut niet gestolen was. Ja, want ze deden echt geweldig. En zeker de tweede helft gingen ze vol op de aanval. En natuurlijk kreeg Heerenveen toen een paar kansen. Maar ja, ik vond het wel heel knap dat die wedstrijd daar nog uit het vuur wist te slepen. Maar ik denk dat het programma ze uiteindelijk gaat nekken, ja.
Twee keer Sidney van Hooijdonk. Ik moet zeggen, dat is wel hoe die jongen daar op de... Ja, dat was nog net iets belangrijker. Daardoor stond Sidney van Hooijdonk met lege handen. Maar hoeveel hij scoorde de laatste tijd. En er kan een uniek momentje gaan ontstaan. Want het is volgens mij in Nederlands betaalde voetbal nog niet voorgekomen. Dat vader en zoon ooit allebei een keer topscorer van de Eredivisie zijn geworden.
Kijk.
Dus als dat hem lukt, nou, dan pet je af.
Kan de vlag uit in huis houden, denk ik.
Dat denk ik wel, ja.
Heren, zo tegen het einde van de podcast vraagt Pim altijd. Hebben jullie nog wat op je hart liggen? Moet er nog iets kwijt?
Ja. Ik wil wel wat zeggen over de jeugd van AZ.
Ja.
Het is al jaren bekend dat AZ gewoon geweldig goed aan de weg timmert qua jeugdopleiding, ook qua faciliteiten. Schitterend complex in de Weidewormer. En AZ speelt gewoon de finale van de UEFA Youth League op maandagavond tegen Hajduk Split. Dat gewoon bij de halffinale ongeveer met een man of 5000 supporters die kant op was gekomen. Met fakkels, vuurwerk, alles erop en eraan. Ja, en dat AZ dit als eerste Nederlandse club lukt. Petje af.
Ja.
Ja, Ajax heeft er ook een keer in de finale gestaan. Tegen Chelsea.
Maar neem niet weg dat dit een ontzettend knappe prestatie van AZ is.
Absoluut.
Want alle topclubs in Europa doen daaraan mee met hun onder-18 team.
Nou ja, je ziet natuurlijk ook spelers nu als Meerdink die gewoon doorbreken bij AZ en van grote waarde zijn. Ja, het laat wel zien dat er iets staat te gebeuren.
Ja, nou, ik wil er wel even één kanttekening bij plaatsen. Uiteindelijk is een jeugdopleiding niet voor de jeugdopleiding, maar is voor de doorstroming naar het eerste elftal en vervolgens doorstroming naar Europese top, zeg maar. En ik ben benieuwd welke AZ-speler als eerste bij de top 8 van Europa spelen. Want dat is er nog steeds niet gelukt natuurlijk.
Wie zou dat kunnen zijn in jouw optiek?
Wie dat kan zijn? Nou, dat weet ik niet. Ja, misschien die jongen van Meerdink wel. Hè? Want voor topscorers is altijd interesse. Als hij topscorer in Nederland kan worden een aantal keren. En hij blijft zich ontwikkelen zoals hij nu doet. Dan zou die het misschien kunnen zijn. Maar ik pin me er niet op vast.
Valentijn, heb jij nog iets wat je wil bespreken?
Nee.
Oké. Okay. Dan... Oh.
Ik net heel lovend over Sidney van Hooijdonk. Adem Mos. Sidney van Hooijdonk is de favoriet voor de topscorerstitel in de Eredivisie. Maar Adem Mos is geen fan. Volgens de oud-trainer is Heerenveen zijn plafond.
Atsch. A300.
Ja, dat hebben we al vaker gehoord hè, van mensen. Dirk Kuyt die had een 7 plafonds. En toen speelde hij ineens in de finale van het WK. 7 plafonds doorbroken. Dus, en dat vind ik met van Hooijdonk ook... Ieder hoger niveau, behalve nu nog bij Bologna, maar dat was misschien net een stap te vroeg naar het buitenland gemaakt. Pikt hij toch overal op. Ja, ik vind dat wel knap, want ja, het is niet een voetballer waarvan je op 100 meter afstand ziet van die is met het voetbal geboren. Die heeft, dat is echt een rasvoetballertje. Dus ja, ik vind het knap. Het is eigenlijk zeker. Hetzelfde beetje hetzelfde als wat de ontwikkeling van zijn vader, Pierre natuurlijk.
Ja.
Die is natuurlijk ook niet van niets, tenminste uit het niets gekomen eigenlijk.
Ik vind het wel mooi dat bij de vrije trappen, hij moet nog wel even oefenen trouwens, Sidney. Want zo goed als van Pierre zijn ze nog niet. Maar het aanloopje is inmiddels al hetzelfde.
Aardig rechtervoetje, zou Aad dan zeggen.
Ja. Eindigen we met de advocaat Ines Wesky, blijft 2 weken langer vastzitten.
Leuke toevoeging in deze voetbalpodcast, Mike. Ja,
ik zal net voorbij komen op Twitter.
Heren, dank jullie wel. Valentijn, dank. En we gaan ons opmaken voor de bekerfinale aanstaande zondag.
Kijk ernaar uit.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.